staat in de naam der Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God en Vader in Jezus Christus, den Zoon zijner eeuwige liefde, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen we met elkaar uit de 67ste psalm, de versen 1 en 3. Psalm 67, vers 1 en 3. De algoede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed. Hij doet zijn aangezicht gestadig ons lichten en hij zij ons goed. Opdat elk genegen zich aan uw wegen op deze aarde wend. En de blinde heiden, nu van God gescheiden, eens uw heil erken. De volken zullen Heer u loven, o Heer u loven altemaal, die de aarde vruchtbaar maakt van boven, dat ze ons op haar gewas onthaal. God is ons genegen, onze God geeft zegen, hij die alles geeft, hij zal zijn geprezen. Hem zal alles vrezen wat op aarde leeft. De versen 1 en 3 uit de 67ste psalm.
Thank you.
laten we nu met u lezen wat we vinden in het boek Exodus, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. We noemen u Exodus 1, de versen 1 tot en met 14. Dit nu zijn de namen van de zonen van Israël, die in Egypte gekomen zijn met Jacob. Zij kwamen erin, elk met zijn huis. Ruben, Simeon, Levi en Juda, Issachar, Zebulon en Benjamin, Dan en Naphtali, Gad en Aser. Al de zielen nu die uit Jacobs heup voortgekomen zijn, waren 70 zielen. Doch Jozef was in Egypte. Toen nu Jozef gestorven was en al zijn broeders en heel dat geslacht, zo werden de kinderen Israëls vruchtbaar en wiezen overvloedig. En zij vermeerderden en werden gans zeer machtig, zodat het land met hem vervuld werd. Daarna stond de nieuwe koning op over Egypte, die Jozef niet gekend had. En die zeide tot zijn volk: zie, het volk der kinderen Israëls is talrijk, ja machtiger dan wij. Kom aan, laat ons wijzer tegenhandelen, opdat het niet vermenigvuldige, en het geschiede als er enige krijg voorvalt, en dat het zich ook voegen bij onze vijanden en tegen ons strijden en uit het land optrekken. En zij zetten er over oversten der schattingen om het te verdrukken met hun lasten. Want men bouwde voor Farao schatsteden, Pithom en Raamses. Maar hoe meer ze het verdrukten, hoe meer het vermeerderde en hoe meer het wies, zodat ze verdrietig waren vanwege de kinderen Israëls. En de Egyptenaars deden de kinderen Israëls dienen met hardheid, zodat zij hun het leven bitter maakten met harde dienst in leem en in tichelstenen, en met al het dienst op het veld, met al hun dienst, dien zij hen deden dienen met hardheid. elkander om de zegen des Heeren over het woord dat we met elkander willen overdenken in verband met de bidstond voor het gewas. Goedertierne ontfermer, er is in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid dat wij aan de middag van deze werkdag der week met elkander nog mogen samen zijn aan deze plaats des gebeds. Ach, wij behoeven het u niet bekend te maken, want gij weet alle dingen, die is u bekend, waartoe en waarom wij zijn samengekomen. En wij wilden dit middag en avonduur afzonderen, om met elkander aan de plaats des gebeds vergaderd, om de kandelaar van uw getuigenis, u, o Heere van hemel en aarde, gij God van leven en dood, die alle dingen draagt door het woord uw kracht en die met de inwoners der aarde doet, naar uw vrijmachtig welbehagen, u te bidden en te smeken, of het u behagen mocht, uw zegen te willen schenken over alle arbeid, de arbeid van den landman die weer uitgaat om de akker te bearbeiden en straks het zaad te zaaien. En dan is het alles zo afhankelijk van uw zegen, Heere. Want zonder uw zegen zal er niets gedijen. En daartoe wilden we nog samenkomen op deze dag. Ach, duizenden en duizenden en duizenden vinden het dwaasheid. De mens leeft nu eenmaal zijn eigen leven, o God, in het diensthuis der wereld, dat een harde dienst is, waar de Satan zijn scepter zwaait en zijn juk hard is. En de Heere die men hem toebrengt, zo duur betaald moet worden. Duizenden en duizenden leven het in zonder het te beseffen. Hoeveel zijn er niet, o Heere, die daar geen behoefte meer aan hebben. Ach, men gaat soms één keer of men gaat helemaal niet meer. Alles openbaart, ook op uw kerkakker, de vervlakking der dingen. We vliegen bergafwaarts. We snellen naar die tijden toe waarvan gij in uw woord gezegd hebt dat gij het licht zal weren van de kandelaar. Dat uw kerk zal worden een nachthutje in den komkommerhof als een belegerde stad. Een tijd waarin de afval machtig vermenigvuldigt, de ongerechtigheden zullen toenemen. Het diensthuis der vroomheid, dat nog wel gekend wordt, waarin alle godsdienst slechts plichtwerk is, waarin men zich inspant om u te behagen, zonder de vernieuwing des harten. En al waren u zo getuigd, gen het in uw woord, uw gerechtigheden overvloediger dan die der fariseeën en der schriftgeleerden, dan zou het koninkrijk der hemelen geenszins kunnen ingaan. Ach, daar bidden wij u, gij God van alle genade, mocht ge onze harten eens tot het rechte bidden stemmen. We mochten voor het eerst of bij vernieuwing met ons hart eens inleven, onze diepe afhankelijkheid van u in het leven der natuur en in het leven der genade. Ach, staat het leven van uw kerk goed, Heer, leeft het hart van uw volk dicht bij u. Ach, dan mogen ze het wel inleven. Dan wordt het de begeerte des harten om elke dag te leren uit uw hand te leven. Dan is het zo waar Het rechte christenleven is de dag van morgen aan God over te laten. En u weet u het, Heer, ook uw kerk, het begenadigde hart, heeft het vlees niet mee. We hebben dat zo in alles tegen. Wij willen het in eigen hand hebben. Wij willen dat leven zelf besturen. En in onze dwaasheid en in onze verkeerdheid, o God, zouden wij dat leven zo leiden dat het nog ten eeuwige verderven ging. Maar nu dat eeuwige en grote wonder, krachtens u gezegend en dierbaar en soeverein verbond, kunt gij van uw volk nooit gescheiden worden. Al probeert de duivel dat volk telkens, o God, van u te scheiden. En houdt gij toch trouwen tot in der eeuwigheid. Wat wordt het genade, als ze door de genade des geestes dan weer mogen inleven, die afhankelijkheid van u, dat ze buiten u niets kunnen, maar nu ook buiten u niets willen. O, met uw wil en met uw weg verenigd, in een ootmoedig afhankelijk leven verkerende, voor uw aangezicht aan de troon der genade, in biddend opzien tot u, uw zegen afsmekende, over al hun arbeid, arbeid die wij dagelijks moeten verrichten, die gij ons op de handen hebt gesteld, het zij op het kantoor, in de winkel, op de fabriek, op het land of in onze handel, in onze negotie of onze arbeid en onze huishouding. Ach, wat hebben we toch ook daarin uw hulp en uw zegen van nodig, Heer. Och, wat wordt het een genade om het te mogen beleven. Alles moet van u komen. En alle zegen en alle goede gaven en volmaakte giften, ze zijn van u den Vader der lichten af en nederdalend. Uw zegen nodig in handel, nijverheid en industrie. Uw zegen over land en volk, overheid en vorstenhuis. Uw zegen over de kerk, over ons gemeentelijk, ambtelijk leven. Uw zegen over onze huisgezinnen en over onze personen. Heere, wie onder uw zegenende handen mag leven, heeft toch een goed leven. Want dat vernedert en vertedert onder u, maar dat geeft tevens, en dat is toch ook alles vrucht van die biddende Heer Jezus, verheerlijkt aan uw rechterhand. Dat geeft toch tevens dat leven nauw verbonden aan de troon der genade, opziende tot u, den God des levens, om in ootmoed, kinderlijke afhankelijkheid voor uw aangezicht te mogen wandelen. Beducht zijnde voor de zonde. Want ach, Heere, wat is het telkens de smartelijke ervaring van uw kerk. Zij zijn tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gericht. Hoe moet uw kerk het uitleven? Wat we zo makkelijk hebben gezegd, als gij zo pas plaatst op de weg der bekering, ach, dan zegt dat hart het zo volkomen, uit ons geen vrucht in der eeuwigheid, maar onze vrucht wordt uit den Heere gevonden. Maar nu moeten we dat leren inleven. En gij weet, Heere, dat gaat dan toch altijd in een weg van sterven, in een weg waarin het vlees moet gekruisigd, die oude mens der zonde almeer gedood, begraven moet worden. En daar hebben we nu alles in teken en niets in mee. En dat geeft de strijd voor uw kerk op aarde. Zo loopt de weg van kerk, toch langs de tichelovens van Egypte, door de woestijn van dit leven, naar het hemelse Kanaan. Wat een genade, als het dan komen mag, tot dat rechte bidden, zuchten, schreien, aan de troon der genade. Want van een ware bidder kunt gij niet ontslagen worden, en gij vervult uw eigen beloften en toezegging. Deze ellendige riep en de Heere hoorde, en hij verloste uit alle benauwdheden. Dat rechte bidden, dat oprechte zuchten, niet over Heer of in de nood en ellende, maar dat rechte zuchten uit de ellende, waarin de ellende beleefd wordt. En dan toch van twee in één, Heer, of het wordt een omkomen, of gij moet uitkomst schenken. En nu is dat eerste onmogelijk, hoe het vaak gevreesd wordt, hoe het vaak in dat hart kan zijn. Duizend zorgen, duizend doden, kwellen een angstvallig hart. Maar die oefeningen schenkt gij, hoe smartelijk vaak voor het vlees. Gij schenkt die oefeningen, opdat straks de kerk eeuwig zal uitwonderen voor uw troon. Het was vrije gunst, alleen die eeuwig God bewoog. Daar was nu niets van ons bij. En dat moeten we nu altijd maar dagelijks leren. Dat we zelfs met ons zuchten en bidden en schreien er nog uitgezet worden. En het gaat er toch niet buitenom, heren. En nu toch eruitgezet. Kostelijke lessen, als we ze leren mogen. Dan hebben we alle waarde aan onze zijde verloren. Dan ligt alle waarde alleen in u. Dan komt de openbaring van dat leven des geloofs. Dat gezegende geloof. Dat niet rekent. Dat niet overlegt. Dat niet disputeert en redeneert. Maar dat leven des geloofs. Dat zich kinderlijk legt in uw trouw. Gezegende vaderhanden, vader, wat gij doet, is goed. En dan mag dat hart door het geloof wel ervaren en beleven, dat gij dan ook vaderlijk zorgt, Heer. En dan zorgt ge boven binnen en boven denken. Dan doet ge het ervaren, dat uw kerk niet alleen voor de eeuwigheid, maar dat gij ze ook voor de tijd, voor uw rekening, genomen hebt. En dat gij ook in het dagelijkse leven voor hen zorgen wil, ze omtuinen wil, met uw zegeningen wilt nawandelen. En een vernederd en vertederd hart onder uw zegening krijg dan in te leven, die rechte dank erkentenis, toch ook een vrucht van u, dankende hoge priester, verheerlijkt aan s vaders rechterhand. Dat dankende leven, dat is, zoals het zelf in uw woorden hebt gezegd, waar gij geen lust hebt aan onze brand- en lofofferen, want ze kunnen u de Heere niet behagen. Maar een gebroken hart en een verslagen geest is het offer u wel aangenaam. Dat dankende leven in ootmoed en in kinderlijke afhankelijkheid in het kleinste uw hand te zien. Dan worden we in de tegenspoede niet moedeloos. En dan worden we in de voorspoed niet hoogmoedig. Maar dan zorgt gij zelf dat dat hart in evenwicht blijft. En beleeft uw kerk het. Die weinig heeft, die komt niet tekort. En die veel heeft, die houdt niet over. Dan is precies goed, lieve God, En dan zegt dat hart, gij overlaadt ons, dag aan dag, met uw gunst bewijzen, in stilheid en in vertrouwen, zal uw lieder sterkte zijn, God van alle genade, mochten we zo bidden om uw zegen in het komende jaarseizoen. Mocht gij zo uw zegen over alle arbeid willen geven, het aardrijk willen zegenen dat straks de vruchten mogen worden binnengedragen in de schuur. Ach, zien we op de openbaring van het leven der wereld. Maar ach, lieve God, die recht, die werkt eigen rampzaligheid wel uit. Maar zien we op het leven van uw kerk, ach, dan moet dikwijls diepe schaamte ons aangezicht bedekken. Dan zou het ook geen wonder zijn. En dat leert toch het uw vrezende hart beleiden. Als ge dan zou doen naar de stand van het leven, gij zou de aarde met de banvloek der onvruchtbaarheid kunnen slaan, heren. En wie zou dan zijn hand tot u kunnen opheffen en zeggen, waarom doet gij al zo? Gij zou de staf des broods kunnen breken. Gij zou tegen kunnen komen in ons werk. Wat werk we dan ook verrichten. Gij zou tegen kunnen komen in ons persoonlijk leven. In ons huiselijk leven, in ons kerkelijk leven. We zouden kunnen werpen op het ziekbed. De staf des broods breken. Een kruis opleggen. Een kruis, wat vaak zo drukken kan. Want lieve God, u weet het, we zijn voor het kruis niet geschapen. En wij willen het maar van onze schouders werpen. En acht gij het goed, zalig, in welke weg geleid te worden, het met u eens te wezen, geen kwaad van u te kunnen denken en in te mogen leven. Het woord dat we willen gaan overdenken in dit uur, toen die kinderen Israël zuchten en schreien over hun harde dienst tot uw ogen, ze tot het ware bidden gebracht werden aan de troon der genade. Ach, toen had ge het betoond, en het werd waar. God hoorde hun gekerm, en God gedacht aan zijn verbond. En God zag ze aan. En hij kende ze. Lieve Heere, dat is alles. Dat is de hemel in je hart. En dat is je hart in de hemel te hebben. De Heere hoort me. Ik riep God niet vruchteloos aan. Hij wil me niet versmaan in al mijn tegenheden. Hij zag van Sion, Heer, de woonplaats van zijn eer, en hoorde mijn geweend. God hoorde, en in gedacht aan zijn verbond. Lieve Heere, dan kan u nooit van uw kerk, dan kan u nooit van uw volk af. En als ik dat nou nog eens geloven mag, Heere, u bent aan velen niet gebonden, dan moest u voorbij gaan. Maar u zegt, al zijn er maar twee of drie in uw naam vergaderd, dan wilt gij in het midden van hen wezen. Mochten er in dit uur harten gevonden worden, die door het geloof de kracht van dat verbond in hun zielen mochten ervaren, en God gedacht aan zijn verbond. O Heere, aanschouw het verbond. En dan kunt u van uw volk niet af. En als gij dan van dat volk niet afkent, ziet ge ze aan in liefde, in ontferming, in goedertierenheid, in barmhartigheid, in langmoedigheid en gekend ze. Gekend ze als de gekende van eeuwigheid, als de gegevene van u aan den Zoon. Welzalig is de mens wie dat mag gebeuren. Heere, dan gaan we met een rustige en kalme moed het nieuwe jaarseizoen in. Hoe het dan gaan mag, wat dan komen mag, wat dan geschieden in ons persoonlijk, in ons huiselijk, in ons kerkelijk, in ons maatschappelijk, staatkundig leven. Heere, dan schuilt dat hart bij u schuilt. En dan is dat het eeuwige wonder. En wat heeft dat vaak tranen der ziel gekost. En toch, Heere, u weet het, er is zoetigheid in die tranen. Waard eeuwig weggeworpen te worden. Waard door u nooit aanschouwd te worden. En u onder uw vleugelen gedekt. Door uw liefde gekoesterd. Door uw zorg onderhouden. En in uw eeuwig welbehagen. Naar lichaam en ziel. Voor tijd en eeuwigheid. Voor uw rekening genomen. Eeuwig wonder, maar het is zalige werkelijkheid voor het hart dat u vreest. God van alle genade, mocht ge die vrees in onze harten willen werken. Amen. Kunt ge u dan rijker en gezegender weldaad indenken, geliefde, als we door genade, lot en leven, voor tijd en eeuwigheid, hebben mogen leggen in de handen van die God, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, en die met de inwoners der aarde doet, naar zijn vrijmachtig welbehagen. Er is geen volk zo gelukkig dan het volk van God. En er is geen natie zo veilig dan dat volk van God. Er is geen geruster, er is geen verzekerder leven dan het leven des geloofs uit de handen van die God en Vader, van wie alle goede gaven en volmaakte giften zijn af en nederstaan. We zijn samen in de weg van Gods aanbiddelijk voorzienig bestel in een uren des gebeds voor gewas en arbeid. Om de Almachtige te smeken zijn zegen te willen geven over de arbeid van de landman. Ach, de akkers worden weer gereed gemaakt. Zaad wordt weer uitgestrooid. En dan wacht het alles straks op de verkwikkende malse regen en op de koesterende zonnestralen. En omdat we beleiden, en zij dit dan niet alleen maar een belijdenis uit het hoofd of uit kracht van opvoeden, want dat brengt ons geen stap verder, maar mocht het de belijdenis des harten zijn, Heren, nu is het alles zo diep afhankelijk van uw zegen. Want houdt gij uw zegen in, dan zal ook de arbeid op den akker, in handel, nijverheid, industrie, op kantoor, in de winkel, in de fabriek, op school, of wat uw nering of hantering ook zij. En we zeggen altijd op biddagen, dat geldt even zo goed de moeder en de huisvrouw in haar gezin, want die is ook in alles ten diepste afhankelijk van den Heeren. Ik heb in mijn jonge tijd, en ik mag dat wel in zulke bidstonden u zeggen, Ik heb in mijn jonge tijd een moeder gekend van een groot gezin. Ach, haar man ging zijn eigen weg. Maar die vrouw had door genade geleerd dat haar lot en leven in de hand des Heren lag. Het karige loon dat haar man binnenbracht elke zaterdag, daar zou ze geen dubbeltje van gebruiken. Of ze zocht op zolder een eenzaam plekje op en spreidde dan dat karige loon maar uit voor het aangezicht des Heren. En dan zei ze, mijn lieve hemelse vader, u hebt me voor de eeuwigheid voor uw rekening genomen. Dan doet u het toch ook voor de tijd. Ik moet de week weer in met het grote gezin, met dat karig loontje. Leg er door de zegenende borg uw hand op, Heere, en dan houd ik nog over. Dat is nou leven uit de hand Gods. Dat vrouwtje hield nog over ook. Dan zei je wel eens, snap je nou waar die ziel dat van doen kan? Dan zei ze wel eens, ja, dat snap ik ook niet waar ik dat van doen kan. Maar daar zorgt mijn vader in de hemel voor. Ken je ook dat leven? Is het uw hart vreemd? Smeek de Heer dat hij het in uw werk. Dat wil de Heer nog doen. Dat is altijd weer de ruimte van genade bij den Heer. Gerust, je hoeft nooit te karig van Gods genade en van Gods ontferming en van Gods liefde te denken. We zijn maar zulke nare schepselen. Je hebt maar zo weinig krediet op den Heer. Wil u geloven, ik moet het hoe ouder dat ik word. Al meer maar in leven, om dat leven telkens weer in Heere hand te laten liggen. Gelovende, en de Heere zal zorgen. En dat is zo makkelijk leven. Dat zou je de hele wereld gunnen. Om uit de borggerechtigheid van Christus bediend, door die zegenende handen gezegend, te mogen ervaren, ook in uw dagelijks leven, in uw arbeid en in uw huisgezin, de Heere denkt aan ons. Kom, dan komt het tot dat ware bieden, zuchten, schreien, wat we een ogenblik met u gaan overdenken. Wat ik lees in Exodus 2, de versen 23, 24 en 25. Nee, ik zei het goed. Exodus 2, de versen 23, 24 en 25. Moet u eens luisteren wat daar staat. En het geschiedde na vele dagen, toen de koning van Egypte gestorven was, dat de kinderen Israël zuchten en schreeuwden over de dienst. Viel zo zwaar en het was zo bang en het was zo moeilijk. Zij schreeuwden over de dienst en hun gekrijt, eigenaardig woord denkt u misschien, een ouderwetse uitdrukking, maar toch is dat wel goed vertaald hier, want er staat feitelijk in het Hebreeuws en het machtig kermen. Dus dat is wel goed vertaald. En hun gekrijt over hun dienst kwam op tot God. En God hoorde hun gekerm. En God gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En God zag de kinderen Israëls aan. En God kende hen. Als je dit nu meegelezen hebt, dan zeggen uw hart, en dat is alles. Dan gaat het goed hoor, ook in het komende jaarseizoen. Al zou het misschien tegen vlees en bloed ingaan. Maar zijt ervan overtuigd, en dat is de boodschap van den hemel die ik heb aan u, dan gaat het goed. Een zuchtend volk, door God gekend. We vinden hier de nacht van het lijden, de macht van het gebed. God hoort ze en de kracht der verhoring. Dan gaat God aan zijn verbond gedenken. En dan ziet God ze aan en dan kent hij ze. En dan wordt Israël verlost. Allaagt go Israël als wel eer, gebukt bij tegelstenen eer, toen gij uw juk moest dragen. En zwart waren door uw dienstbaarheid. U is een bitter lot bereid. Uw heilzoon is aan dagen. En dan zingt dat hart wat we zingen met een dichter van Psalm 42, het derde en het vijfde vers. Intussen doet gij u een arbeid, waartoe de Heer u en uw gaven zeker. Israël is in Egypte. De 400 jaren van druk zijn aangebroken. De smelthoven is heet gestookt, 7 malen heter dan anders, opdat het zilver zal worden gelouterd en opdat het goud zal worden beproefd. Israël is in de lange, bange nacht van het lijden. Immers, er was een andere koning opgestaan over Egypte die Jozef niet gekend had. En deze farao besloot wijselijk te handelen met het volk van Jozef. Hij zou schatsteden bouwen en dan zou een van de drijver bloedige wonden toebrengen op de ruggen van het slavenvolk in Egypte. En het werd er, hoe langer het duurde, niet beter op. Later moesten ze ook zelf stro halen om de tegelstenen te bakken. De lasten werden vermeerderd, het juk werd harder, de diensten langer en de smarten vermeerderd. Ja, deze farao ging zo ver en zie hem dan vooral als instrument van de hand van de vorst der duisternis, dat hij beval dat alle jongskens die geboren werden door de vroedvrouwen bij de geboorte met eigen hand moesten worden gedood. En toen dit niet lukte, kwam het brede bevel, alle jongskens die geboren werden moesten de Nijl in. Wel een bange nacht van lijden waarin dat volk van Israël gekomen was. En dan duurde die druk lang. Immers, Israël is 400 jaren in Egypte geweest. En was de eerste tijd een gezegende en voorspoedige tijd. De laatste tijd was schrikkelijk. Verwondert het u dan nog dat dit volk van Israël, daarbij de tegelovens van Egypte, in alle druk, in alle nood, in alle lijden, in alle moeite, in alle zorgen, in alle dood, schreeuwde tot God in den hemel, bij wien alleen maar uitkomst is in alle nood en dood. En Israël, zo lezen we hier, toen die koning van Egypte gestorven was en de kinderen Israëls verdrukt werden, schreeuwden en zuchten over den dienst tot God in den hemel. Het was dus wel een bittere, bange en donkere nacht van het lijden waarin dat volk van Israël verkeerde, geliefden. Maar weet, in de wereld van vandaag waarin wij leven, zijn ook diensthuizen. Gods woord is heilsgeschiedenis. Heel dat woord van God. En die wat ge uit dat woord opslaat, heeft zijn betekenis. Spreekt van het heil wat God openbaart in Christus. En als we nu eens erop letten, geliefden, in de wereld van vandaag waarin wij leven, ach, wat zijn er dan ook nu vele diensthuizen. Ik denk aan het diensthuis van de zonde, de wereld en de Satan. Duizenden en duizenden sjouwen bij de tegelovens der wereld. En ze zijn zo stekenblind dat ze niet beseffen dat de dienst van de Satan een harde dienst is. Dat zijn juk zo zwaar en zo scherp is. En dat ze onder de geesel van Satan in de zondedienst slechts uitleven hun vijandschap tegen God. Dat is dus de wereld daarbuiten. Die leeft alleen maar uit wat wij nu eenmaal in onze val in Adam tegen God hebben aangegaan. Wat is daar nu de vrucht van? Laten we dat nu toch eenvoudig en duidelijk en klaar voor elkanders aandacht stellen. De vrucht van onze val draagt niet een eeuwige vijandschap tegen God en zijn Christus. Daar is de mens in gevallen. Dat is het diensthuis van de zonde en de wereld waarin die mens nu zo vrijmoediglijk dient. En zo werkt nu die mens in dat diensthuis der zonde en der ongerechtigheid zijn eigen rampzaligheid uit. Want het einde is toch in dit diensthuis de dood. En dan de dood in zonder uitzicht, zonder uitkomst. Daar is ook een diensthuis der vroomheid. Duizenden en duizenden die in dat diensthuis der vroomheid werken en sjouwen en zwoegen om het Gode wel behagelijk te maken. Dat is die mens die zonder de waarachtige bekering van zijn godsdienst maakt routinewerk. Die van zijn godsdienst maakt wat uitwendig vertoont. En hoeveel duizenden en duizenden zijn er zo? Kom, laten we nou toch maar weer heel eerlijk zijn. Duizenden en duizenden die hun godsdienst beleven als, nou ja, vorm. We behoren niet tot de wereld. En we zijn gedoopt en ja, we leven op de kerkakker. En die mens wordt alleszins godsdienstig, spant zich op allerlei manier in om Gode wel behagelijk te leven en zichzelf een eigen gerechtigheid op te bouwen en zich op een voetstuk te zetten tegenover den almachtige God. Heere, hier zijn we. Maar al waren uw gerechtigheden overvloediger dan die der fariseeën en der schriftgeleerden, ge zoudt het koninkrijk Gods geenszins kunnen ingaan. Zo zegt de Heer Jezus zelf. Daar is ook een dienstbaarheid der wet. Als een ziel, na de bekering, onder de wet wordt gebracht. Dat begrijpen jullie toch wel in Maassluis, als ik dit nu zeg. Ach, almachtige God, doe het dan uit genade verstaan. Als God een mens komt te bekeren, dan wordt die mens als het ware onder de wet gezet. Ik kende die wet wel. Maar we leefden niet naar die wet. Die wet deed zijn kracht niet. Maar worden mijn ziel zo geopend, wordt genade in ons hart verheerlijkt, dan komt die ziel als het ware onder die wet terecht. Ze gaat gevoelen, beseffen, inleven, waar ze tegen God gezondigd heeft. En ze met die God in aanraking gekomen is, gaat die ziel nu onder die wet gebracht, proberen die wet naar de zin te maken. Dat oude volk, en zij het er altijd bij houden, hè. Heus, doe het maar, hoor. Dat oude volk zei vroeger merg, och, zo in het begin, dan wordt zo'n ziel altijd in het werkhuis gezet. Ken je er ook wat van, hè? Wat gaan we proberen onder de indrukken van de hoogheid en de majesteit, de heiligheid en de rechtvaardigheid Gods in ons hart? Mag ik het vriend eens heel eenvoudig zeggen vanmiddag tegen u? En dat geldt voor allen. Als mijn ziel inleeft en beseft, daar is een God die leeft en op deze aarde vonnis geeft. Als God, God voor mij. Wordt. En dan gaat beseffen dat die heilige en rechtvaardige God er recht op heeft dat zijn wet gehouden wordt. En dan gaat die ziel proberen om het die wet naar de zin te maken. Om gewaard te worden dat ze niet beter maar wel slechter wordt. Om gewaar te worden dat ze niet tegen één, maar tegen al die geboden God zwaarlijk gezondigd heeft. Om dan in te leven dat hoe meer ze het probeert, die wet naar de zin te gaan maken, dat het al onmogelijker wordt. Wat wordt zo'n hart dan? Zou je dat nu kunnen zeggen uit je eigen leven? He? Toen nou ken je daar wat van. Ach, ik weet het wel. Ach, weet je, daar leert dat hart nu dit. O God, het wordt al minder. Tot die ziel. Uitgewerkt. Moe gewerkt. Dood gewerkt. Schreeuwt tot God in de hemel over de harde dienst der wet. Waar ze zichzelf ondergebracht heeft. Want die eerste tijd in dat proberen het die wet naar de zin te maken en God aangenaam te leven, nu gewaar te worden dat zelfs je allerheiligste verrichtingen met zonde bevlekt zijn. Vriend, in die weg leert God ons zondaar worden. Zondaar. Blijven, je zondaar zijn, inleven. Weet je waarom? De apostel Paulus, nou die had er goed geleerd van God, zie je niet? Die zegt zo, het einde der wet is Christus. En nu, om nu aan het einde van de wet, en laat ik dat nou eens heel eenvoudig zeggen, om nu op dat plekje terecht te komen, o God, nou zal ik al mijn pogen om het ooit voor u goed te maken eens voor eeuwig opgeven. Om eens door het geloof uit genade te leren uit Christus te leven. Zo kent Gods volk ook verschillende diensthuizen. De nachten van druk, de nachten van krankte, de nachten van moeite, de nachten van lijden, de nachten van tegenspoed. Ze zijn er toch wel in je leven? En in al die nachten, geliefden, kan het soms bang en smartelijk voor de ziel zijn. En toch dat acht de Heere nu nodig voor zijn volk. Want, en dat vergeten we nog alles, eerlijk waar. En toch is het waar. De weg voor Gods kerk naar dat hemelse Kanaan. Weet je hoe die weg loopt, vriendin of mijn vriend? Niet zo u hem tekent, hoor. Ik had mijn weg wel getekend. En ik had mijn weg getekend recht toe, recht aan. Naar de hemel. Maar God heeft de weg van alle die hem vrezen getekend. Langs de tiggelovens van Egypte. Door de woestijn naar het hemelse Kanaan. En zo zal dat geestelijk Israël thuis komen. Ja. En nu wou u en ik, hè, toen we de weg opgingen. Nu ja, de woestijn, we wisten het nog wel. Maar dan geloofden we in die woestijn is de manna-regen. Daar mag dan wel eens witter water zijn, maar daar zijn toch die 70 palmbomen en die 12 waterfonteinen. En daar gingen we de weg op met elkaar. Door die woestijn wel, natuurlijk. Maar wij dachten niet, God leidt ons langs de tiggelovens. Van Egypte. En dat is smartelijk voor het vlees. Dan komt hij wel eens in de nacht van eenzaamheid en van druk en van moeite en van beproeving. En toch, geliefde, het is zo nuttig en zo nodig. Want alles wat de Heere doet in ons leven, daar heeft hij zijn eigen dierbare bedoelingen mee. En weet u wat de Heere daar nu weer mee tot doel heeft? Om ons nog weer eens te brengen tot dat oprechte, waarachtige, ootmoedige, zucht, schreien, schreeuwen, krijten tot God in den hemel. Want dat rechte schreien tot God als een behoeftige ziel wordt langs de tegelovens geleerd. En mag die ziel nu eens tot dat rechte schreien, tot dat krijten, tot dat kermen komen, zoals we dit hier zo kostelijk lezen van dat volk van Israël. Voordat het tegelovens zo heet gesteld werd, kermden ze toen. Och, naar de vorm wel. Was er toen dat oprechte krijten en roepen tot God in den hemel? Dat kwam eerst bij de tegelovens. En daarom is het vaak zo nuttig. Maar dan volgt er dit. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt. Dan wil de Heere doen openbaar. En dat is onze tweede gedachte. De macht van het gebed. Want dan lezen we het hier zo kostelijk in onze tekstverzen. En dat de kinderen Israëls zuchten en schreeuwden over den dienst. En hun gekrijt over hun dienst kwam op tot God. En God hoorde hun gebed. Dat is nu de macht van het gebed, geliefde. Want nu moeten we hier, als we die geschiedenis van Israël recht laten wedervaren, dan moeten we hier op twee zaken letten. Ten eerste, Mozes' tijd van roeping en arbeid nadert nu in Midian. Als God hoort, dat kermen, dat schreien van dat volk. Wat gaat God dan doen? Weet je wat God dan doen gaat? Want als Jehovah Zebaoth zijn oor te luisteren legt, en hij hoort daar dat volk zo zuchten en schreien, schreeuwen tot God. Wat was dat nu voor een volk? Weet je wat dat nu voor een volk was? Kijk, en dat gun ik je toch ook weer eens te kennen. Dat was dus een volk, dat kon het nergens meer mee doen. Die konden nergens meer mee geholpen worden. En die konden door niemand meer gered. Door niemand meer dan alleen God. Die helpt in nood, is in Sion groot. En als God je zo, mijn lieve kerel, hoort schreien tot hem, dan hoort God. En zal God uitkomst geven. Want wat gaat de Heer nu ondertussen doen? Terwijl ze daar zuchten en schrijven. Daar gaat God van den hemel ondertussen naar Jethro de priester. En hij openbaart zich daar in die brandende braambos. Om Mozes te gaan roepen. Om als middelaar in zijn hand. Nu dat schrijende en zuchtende en kermende volk uit te leiden, uit te dienen. Maar God laat je altijd bij dat dienst gaan, hoor. Want nee, kom, heb nu eens goeder tierne gedachten van den Heere. Dat is toch de moeite waard. En daar zal je hart vrucht van wegdragen. Dat is dus het eerste dat we zien. Als zij zuchten en schreien tot God. En als ze dus inleven. Nu kan God alleen nog helpen. Dan hoort God hun gekerm. En hij gaat op weg om Mozes te roepen. En ten tweede, Israël wordt rijp gemaakt voor zijn verlossing. Want de tijd van druk is dus voor het volk van Israël de tijd van voorbereiding. Israël moet nu voorbereid om naar Kanaan te trekken en daar te wonen. Daarom zal dan ook het uur der verlossing nu spoedig slaan. En dan zal het wezen. Dus stoog het verkoren volk des Heren al juichend uit op Gods begeer. Ze zijn nu rijp gemaakt. Dat wil zeggen, Ze willen nu weg uit Goossen. En zij zien dat. Voor die verdrukking, in die eerste tijd, wilden ze toen weg uit Goossen. Nee, ze hadden het er veel te goed. Ze leefden daar afgezonderd, rijke zegeningen en weldaden. Toen wilden ze niet weg. En daarom zien we nu dat die tijd van verdrukking een tijd van voorbereiding is. Wat voorbereiding? Wel om strakjes eeuwig thuis in dat hemelse Kanaan bij God te wonen. Nou vriend, jij zou wat missen als je het niet kende. Want Johannes zegt het toch, als hij de hemel open ziet. En hij ziet daar de verloste scharen. Wat wordt er dan gezegd vanuit de hemel van dat volk dat er is, mijn oude vriend? Dan zegt er een stem uit de hemel dat zijn nu al diegenen die uit de grote verdrukking komen. En er zal er niet eentje wezen of hij krijgt op zijn manier een stukje van die druk. Daar ontkomen we niet aan, gelukkig maar. En dat is nu de weg van voorbereiding, want, en laten we daar nu wel op letten, dat is niet tegelijkertijd de weg van afsnijding. Door die verdrukking raakte Israël alles kwijt. Maar wat hield het over? Zegt dus uit je eigen leven. Ben je ook wel eens vastgelopen? Is het wel eens in je leven klaar geraakt? Dat je dacht, toch, ik weet het niet meer. En ik kan niet meer. He? Maar hou je één ding over. Nu hou je God over.
Er is ook een kostelijk plekje, heren.
God over te houden. En zo zien we dan die weg van druk als een weg van afsnijding. Want Abraham was er niet meer. Jozef was er niet meer om te helpen. Mozes moest nog komen. En ook Jozua moest nog komen. En als Israël dan afgesneden is van alle hulp, en als Israël dan niets meer overhoudt dan het schreien en kermen tot God in de hemel, als ze God alleen overhouden, zie, dan komt God. En dan staat het er zo kostelijk hier. En God hoorde hun gekerm. Zo is Israël gekomen tot dat ware zuchten. Want, het staat hier zo, ze zuchten. En ze kern, weet je dat je op drieërlei manier kan zuchten? Mogen we ook wel eens overdenken. Ik ken soms mensen die zuchten maar. Nou eerlijk, ik zeg wel eens, ik ga er een blokje voor op. Je zou er onder dood gaan. Altijd zuchten, altijd zuchten, altijd narigheid. En dan zeg ik, lieve God nog toe. Dat volk dat zegt nou nooit, dus loopt den Heere mijn ziel. En zei je toch ook wel, kom lieve mens, bij je tegelovers kun je God soms het meeste loven en danken. Is toch de moeite waard? He? Ze zuchten maar, weet, daar is drieërlei zuchten. We kunnen zuchten, en let nu eens op, over de ellende, in de ellende, uit de ellende. Over de ellende. En die zijn er heel wat. Een zucht dus over de ellende. Maar zelf hebben ze het ook zo goed en best. Begrijp je wel? Wat is dan dat zuchten over de ellende? Dan is die ellende er dus niet. Dan is het slechts een ledige, schoonvrome vertoning. Daar kan ook een zucht zijn. In de ellende. Maar weet, zuchten in de ellende, dan wordt ze niet gevoeld. En dan leeft men door als tevoren, zonder verandering des gemoeds. Die zijn er ook zo mee. In de ellende zuchten ze. Maar het werkt niks uit. De gemoed niet veranderd. De waarachtige bekering niet beleefd. En dat is ook een zuchten, dat hoort de Heer niet. Maar nu dat derde zuchten. En hoe vragen u en mijn hart eens. Heren, leer me dat zuchten. Zuchten uit de ellende. En zuchten uit de ellende. Dat is dit. Heere God, dat wordt te zwaar om te dragen. En dan moet het van tweeën in. Of omkomen. Of de Heere moet uitkomst geven. Nu is dat eerste niet mogelijk. Waarom niet? Waarom niet? Omdat dat rechte zuchten een vrucht is van de bediening van de Heilige Geest in het hart. Die geest zucht in ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En dat rechte zuchten uit de ellende. Kijk, dan kan ik in mijn ellende niet meer leven, vriendin. Ontmoet je ze niet, dus mensen die altijd in de ellende maar kunnen leven. Nou, ga dan maar weg hoor en drink bij een ander koffie. Maar daar niet. Want heus, dat is niet godverheerlijkend. We zijn dit wel zo ver weg. En toch dat eenvoudige geloofsleven, dat is toch zo kostelijk om het te beleven. Ben je dat geloof? En daarom zeide ik, nu is dat eerste niet mogelijk. Dat hart neemt het wel. O God, kom nu, anders is het omkomen. Maar dat kan niet. Want dat rechte zuchten heeft toch de Heilige Geest in dat hart gewerkt. En die zal zeer zeker zijn werk voleinden. Ten einde toe. En wat wordt het dan kostelijk? Al zo pleiten zuchten op vrije genade. Dan worden we bidders die alles hebben verbeurd. Die alles hebben verzondigd. Die geen recht of aanspraak voor God meer hebben. Die als rechtelozen zuchten aan de troon. Klikt niet af. Een hand en oog op te heffen. Naar omhoog. En nog eens. En daar ga ik mee eindigen. Dan komt de Heer. Want dan moeten we eens luisteren wat er geschiedde. God hoorde dus hun gekerm. En God gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En God zag de kinderen Israëls aan. En God kende hem. Dat is nu de kracht der verhoring. Eén op één stapeling van rijke weldaden. Hoor dan, God hoorde, God gedacht, God zag aan en God kende hem. Lieve Heer, wat ligt uw kerk dan veilig bij u? Zo kunnen we het nieuwe jaarseizoen in. Zo mogen we bidden om de zegen des Almachtigen. Zo mogen we den arbeid gaan doen. Zo smeken we het voor land en volk, overheid en vorstenhuis. Zo smeken we het voor onze gezin. Maar zou dat een weldaad zijn? En God hoorde hun gekerm. Dat word je dan onder je zuchten al gewaar, zeg. Dan kan dat wel eens kostelijk wezen hoor. Uit de bediening van den Heilige Geest door het geloof dat ware zuchten niet over of in de ellende, maar we zeiden uit de ellende. Als dan de Heere gaat horen, vriendinnen, dat word je onder je gebed soms gewaagd. Dat je wel eens mag ondervinden. Nu is er een horend God in de hemel. Dat is kostelijk. Dat moet jij eens opletten, zeg. Dan kun je al biddende, al je zorgen kwijt. En dan hoeft er nog heus geen verandering te wezen. Maar als je al biddende gewaar wordt en God hoort. Je mag het in de oren van Jehovah Zebaoot vertellen, dan geeft dat op zichzelf al verlichting. Ja, ik heb eens van Ledenboer gelezen. Die kwam eens bij een oude man, dat was een stumperd en een tobberd. En die moest ook in ellende en drukte weg. Daar zegt die dominee Ledenboer zo eens eenvoudig tegen hem, zeg, hoe maak jij je toch wel in dat alles? Weet je waar die oude man zo eenvoudig zei? Dan zei hij, ach, dominee, de Heere weet ervan. De Heer weet ervan. Dat is kostelijk. je zo heel je hebben en houden, heel je leven, lichaam en ziel, zo eens bij God kwijtraakt, in het gebed, en u weet de Heren ervan, God hoort hun gekerm, want dan ligt dat bidden, dat schreien, dat zucht, op het wie hier ook van der volmaakte gebeden, van die grote voorbidder aan vaders rechterhand, die dierbare Christus, die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. En God hoort. En God gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en met Jacob. Dat is dat dierbare verbond der genade, waarin die gezegende Christus besloten ligt. Die was reeds in Israël in de belofte ingesloten. Want als God nu zijn verbond gedenkt met Abraham, Isaac en Jacob. En wat was dat verbond nu? Met Abraham, Isaac en Jacob. Dat weet je toch wel. Hè? Dat verbond met Abraham, Isaac en Jacob was dit. Dat God gezworen had bij zichzelf. Ik zal je niet begeven. En ik zal je niet verlaten. Mijn oog zal op je wezen. Oeh, dat dierbare verbond, dat in te leven. God heeft van eeuwigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest zich verbonden om dat volk te redden en te zaligen en naar zijn eeuwig, vrijmachtig, welbare eeuwig met dat volk zalig te wezen. Dat is dat dierbare verbond. En dat is bevestigd in het bloed van den Christus, zijn bloed en zijn gerechtigheid. En nu lag die Christus vriendinnetje in de belofte in Israël. Want die Christus moest nog geboren worden uit Juda. Straks uit het Davidische huis. En u mag de duivel de dichtgelovens heen stukken. En heter dan ooit tevoren. Maar God gedenkt aan zijn verbond. En in dat verbond, luisteren, kan God nooit losgemaakt worden van dat volk. Al probeert de duivel het. En al probeert de wereld het, en al zijn we door eigen zonde dikwijls ook bezig het te proberen. In Gods verbond ligt uw kerk zo veilig. God gedacht aan zijn verbond. Raar, Isaac en Jacob. En zeg eens vriend, ik hoop dat je dat nu wel kunt begrijpen. En als God aan zijn verbond gedenkt, wat moet God dan doen? Wel. Dit is niet oneerbiedig, maar die oren heeft, die horen het. Als God aan zijn verbond gedenkt, dan moet God naar beneden komen en dan moet hij dat volk verlossen van de dichtgelovens van Egypte. Want dat is hij aan zichzelf verplicht. En als je dan in dat verbond je dopers krijgt te beleven, waar God met je doop, met dat gedoopte voorhoofd, verzegeld heeft de belofte van zijn trouw en God. Dan de getuige, Heer, nou echter het zegel van dat dierbare verbond. En u kunt u niet van af. En God zag hen aan. Dat vloeit eruit voort. Want toen zag de Heer naar beneden. En daar zag hij dat volk, geliefde. En dat is dan een aanzien in eeuwige liefde. Hoe zwart, hoe ellendig, hoe schuldig ze ook zijn mogen. De Heere ziet ze aan in eeuwig mededogen. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost. Ooit zijn ontfermen ogen. Dan is Israëls er op ieder die hem vreest. En God zag ze aan. De Heere ziet alles hoor in zijn alwetendheid. Maar als hij dan dat Israël, dat volk des verbonds aanziet. Dan ziet hij ze aan. Met dat oog van eeuwige liefde. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Ten troost verspreid in smarte. God zag ze aan. O, dat aanzien, ken je dat oog? In liefde,
in goedheid, in barmhartigheid, in ontferming, in eeuwig mededogen, daar breekt je hart. Daar kun je alleen maar wenen en daar kun je alleen maar uitwonderen. En de Heer zag mij aan en God kende ze. Hij kende ze in hun nood, in hun ellende, in hun moeite en in hun verdriet. Hij kent ze. Hoe? Hij kent ze als de zijne. Hij kent ze als zijn gegevenen aan zijn zoon. Hij kent ze als degene waarvan hij getuigd heeft. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met koorden van goedertierenheid. Hij kent ze. En dan mag ik ze vertellen. Nu doe ik het niet om u het wil. Maar ik doe het om eens grote naam. Hij kent ze. Omdat hij ze van eeuwigheid reeds droeg. In zijn besluit om met hem eeuwig zalig te wezen. God almachtig, werk die genade in uw hart, dat rechte bieden, zuchten, schreien tot God, om in te leven en God hoort en God gedenkt aan zijn verbond. En God ziet me aan. En God kent me. Dan gaat het. Ook in het komende jaar, zei ze. Zeker goed. Al zou het soms naar het vlees niet goed gaan. Amen. Gewis hoe hoog de nood mag. God zal zijn vijands kop verslaan. Het 11e vers uit 68. Eindigen u met gebed en dankzegging. Goedertierne God, doe ons uit genade beleven wat we met elkander uit uw woord mochten overdenken. Heere, dan zou daar dat rechte gebed in het hart geboren worden.
als een vrucht van de bediening des Heiligen Geestes, uit uw, o dierbare Christus, die zelf met sterke roeping en tranen gebeden heeft, en als vrucht van uw bidend werk, dierbare Heer Jezus, werkt ge dan door uw Heilige Geest, dat rechte zuchten en schreien en bidden tot u, o God in den hemel. Ach, werden ze zo in het midden van onze gemeente geboren. Waren er zulke bidders onder ons volk, overheid en vorstenhuis? Want die bidders zijn de kerken waar alles nog op drijft, heren. Ach, als we letten op de openbaring der zonde, de uitgieting der zonde, het verlaten van uw wet, het onteren van uw dag, bij ons vorstenhuis, bij de overheid, bij volk, te midden van ons land. Ach, Heer, treed toch niet in het gericht. Dan mocht er wel geroepen worden, land, land, land. Hoor des Heren woord, hoor de roede, en wie ze besteld heeft. O God van alle genade, mocht u nog willen ontfermen, die rechte zuchters aan uw troon nog verwekken en geboren doen worden, ook ten opzichte van het leven van elke dag, voor het komende jaarseizoen, als alles weer uitgaat, om te arbeiden, o God, dagelijks eens uit genade in te leven, u nodig te hebben. Voor Israël werd dat bidden, zuchten en kermen, bij de tegelovens, de tijd van voorbereiding en afsnijding. Zo is het toch nog, heren, in het leven van uw kerk. Dan worden we afgesneden van alle hulpbronnen, opdat God alleen overschiet. En God, die helpt in nood, is in Sion groot. En God hoorde en gedacht aan zijn verbond. En lieve heren, dan moet u het wel maken. Want dan zijt ge het aan uzelf verplicht. Want ge hebt uit eeuwige liefde in uw verbond dat volk voor uw rekening genomen. Hoe kostelijk, heren, dan lig ik er buiten en ik lig er tegelijkertijd middenin. God gedacht aan zijn verbond en God zag ze aan. O, dat aanzien in ontferming, in liefde, in goedertierenheid, in barmhartigheid en langmoedigheid. O, dat zijn ogenblikjes van zalig genieten. En God kende ze. De Heer wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij kent ze. En u zal die ze niet begeven. En niet verlaten in der eeuwigheid, Heere, gedenk zo, naar het vrije van uw welbehagen, ook aan ons. Amen. Het zesde vers uit Psalm 84. de uitgang is er gelegenheid om nog een offer te brengen voor het aangezicht des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.